Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 4, vers 14 tot en met 30. Lucas 4, vers 14 tot en met 30. De te zingen psalmen, psalm 133, vers 1 en 2. Psalm 45, vers 1 en 4. Psalm 89, vers 9 en 15. Psalm 89, vers 20. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 4, vers 14 tot en met 30. Door te zingen psalmen, psalm 133, vers 1 en 2. Psalm 45, vers 1 en 4. Psalm 89, vers 9 en 15. Psalm 89, vers 20. Aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus zondag 12. Zondag 12 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heer der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 133, 1 en 2. Het eerste en tweede van 133. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dat het liefdevuur niet wordt verdoofd. Tweede, die liefde geur, hoewel ik tot liefde lopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen, zijn baard en klederzoon doortrekt. 1 en 2 van Psalm 133.
Thank you.
Als de gezalfde des Heren, Lucas 4, en daarvan de versen 14 tot en met 30 schriftlezingen in het middaguur. En het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 4, de versen 14 tot en met 30, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één Heilige, Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. En Jezus keerde weder door de kracht des geestes naar Galilea, en het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde in hun synagogen en werd van allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbat in de synagogen en stond om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken, loslaten en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot haar geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Serepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op in de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg.
Groot moeder ons voor het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is misschien vandaag al heel vaak gezegd: we mogen er nog zijn, maar wat betekent dat, dat we er nog zijn? Wat betekent dat als u er niet bent? En hebben we samen vanmiddag gelezen van een eredienst, een kerkdienst, waarin uw zoon het woord heeft genomen, het woord heeft gesproken, gelezen zijn eigen werk, dat verklaart, zichzelf toegepast. Die kerkdienst die eindigt in het verwijderen van de mond der waarheid. Hij wordt naar buiten gebracht. Een kerkdienst die eindigt met de verwerping van uw zoon, van een steilte willen afwerpen. Nee, dat kon niet. En hij ging midden tussen hen door. Kerkdienst die eindigt in de verwerping. Maar hoeveel kerkdiensten hebben wij zelf al zo niet meegemaakt? Want onbekeerde kerk uit is toch ook verwerping. Hoe vaak zijn wij niet geërgerd door het woord der waarheid, Als er gesproken wordt over verkiezende liefde. Als het verkondigd wordt dat u barmhartig bent die u barmhartig bent. Als het wordt uitgezegd, het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende rots. De ergernis. Ja, dan zouden we u ook van de steilte afwerpen. En geestelijk doen we dat ook. En dan mag het gebed vanmiddag zijn, niet zo'n kerkdienst. Maar een kerkdienst waarin u bent en ook blijft. Maar dan moet u eerst komen. Anders kunt u niet blijven. Wilt u dan komen? En ons allen te sterk worden. Wij die onszelf uit de hoogte van eer hebben geworpen van die steilte. Die neergestort zijn. In het verderf, maar dan nog een God die dat niet wil. Die de val nog breekt van zijn volk in de zoon van zijn eeuwige liefde. Het volstrekt het tegendeel van ons. Wij werpen u van de steilte af. En wij, die onszelf uit uw hoogte van eer hebben geworpen, worden nog voorwerp van uw bemoeienissen om die val te breken. En laat dat en dat alleen ons maar verbreken. U die niet ons van de steilte wil afwerpen, maar nog wil opleiden op de berg uw heiligheid in uw Sion, huisvesting geven, daartoe nog diensten beleg, kerkdiensten, waarin u spreekt van het vrije van uw welbehagen. Van de amans en weduwen. Weduwen in Israël en in Friese Veen. Waar u ze ook heeft, waar u ze ook vindt, het vrije van uw welbehagen. En omdat u van eeuwigheid dat nu hebt gedaan, kan er ook hier nog een volk zijn dat verhoogd wordt. Waar zij alleen de eeuwige diepte hebben verdiend, die nog zalig worden gemaakt, waar ze voor de rampzaligheid hebben gekozen. En Heere, wilt u dan ook zo'n dienst vanmiddag beleggen, opleiden, inleiden, bekeren en leren, vermeerderen, vernieuwen, verlevendigen, al naar gelang wij hoofd voor hoofd en hart voor hart nodig hebben, kinderen, ouderen hier en thuis. Als het leerboek van de kerk geopend mag worden, en hij wordt aangewezen die zichzelf heeft gepredikt. Die het van zichzelf heeft gezegd, ik ben het. Hem aan te mogen wijzen, maar ook het volk. Dat in zijn zalving deelt. Bediend wordt met de Heilige Geest. Die geest die afdraagt van het hoofd van de hoge priester. Op zijn lichaam, op zijn kerk. En ook hoe daar nu bij te mogen behoren. En in die zalving te mogen delen. In het geluk van die koning. De armen van die koning. Het hart van die koning te mogen komen. Heere, wilt u daartoe de prediking nog dienstbaar maken. Dan zal het niet gaan buiten de ergernis op. Maar breekt u daar doorheen. En maak ook hier van vijanden nog vrienden. En geef ons nog de tijd om te spreken van de eeuwigheid. En geef ons nog een hart dat van dood levend wordt gemaakt. Wat er ook hier zou zijn. Een volk dat een goede geur verspreidt van Christus. Een leesbare brief mag zijn. In je hart en de daden Gods verheerlijkt zijn geworden. Die er maar niet over spreken. Maar die het uit hun eigen hart daardoor u gewerkt kunnen getuigen wat u gedaan heeft aan de geest. En zou u zo nog uw genade willen verheerlijken in de voorstelling van uw Zoon, Jezus, de Heere red en ook Christus. Gezalfde. mij rust de geest des Heren. Die zevenvoudige geest, de volheid van de bediening. Opdat ook wij daarmee bediend zouden worden in het spreken, in het luisteren. En in de bekering van ons hart en leven. Wilt u dat hier doen? Wilt u dat overal doen waar nog samenkomsten zijn? Wilt u daar nog aanwezig zijn en spreken van de armen en van die weduwe? Van al dat volk dat er van nature buiten staat, maar nou binnengebracht wordt. En dat is een gang waar zo vaak de gevestigde godsdienst het nakijken heeft. Maar heren, waar het een geen voorspraak kan betekenen, kerkmensen zijn, dan hoeft het u ook niet in de weg te staan om ook kerkgangers nog te bekeren. Zou u zo nog willen werken en zo uw genade verheerlijken? Want uw naam moet en zal ook eeuwig de eer ontvangen. Dat staat vast. Dat staat eeuwig vast, die naam. Zo heilig, zo groot en zo goed, die zal geëerd, geprezen en gediend worden. Alle knie zal zich buigen, maar waar? Waar? In de hemel zullen ze buigen, die knieën, maar ook in de hel. En daar gaat het om. Buigen zullen we. Maar waar zullen we buigen? Leer het ons dan hier te doen. Omdat we het daar eeuwig mogen doen. Gewillig. Uit liefde. Uit u. Om u. En door u. Ook in dit middaguur. Tot roem van vrije genade. Om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is de 12e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 31. Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus, waar wij in zondag 11 hoorden van de persoonsnaam Jezus, horen wij in zondag 12 van de ambtsnaam Christus. Zondag 12, vraag en antwoord 31 en 32. Vraag en antwoord 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is. En met de Heilige Geest gezalfd. Dat onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijn lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut. En behoud. Tweeëndertig, vraag en antwoord. Maar waarom word jij een christen genaamd? Antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleid en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hier namaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Zondag 12. Ik spreek het op de ambtsnaam van Gods Zoon, Christus. De ambtsnaam van Gods Zoon, Christus. Twee gedachten. En wij volgen daarmee de twee vragen en antwoorden van de catechismus. De gezalfde, met een hoofdletter, enkelvoud. De gezalfden, kleine letter, meervoud. De ambtsnaam van Gods Zoon, Christus. De gezalfde, de gezalfden. Psalm 45, 1 en 4. Psalm 45. Het eerste en het vierde vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart, vervuld met herbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Is als de pen van een die vaardig schrijft, bemiddel ik vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die scheviglijk van God gezegend wordt. In het vierde, o God, dat is de Zoon. Uw God, dat is de Vader, heeft mild u overgoten met vreugde zelf. Dat is God, de Heilige Geest, meer dan u meegenoten. En wat er verder volgt, Psalm 45, 1 en 4. Gemeente, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Zo spreekt de zaligmaker in de synagoge, de kerk van Nazareth. Hij is gedoopt bij de Jordaan. Hij is gezocht in de woestijn, heeft gepredikt in de synagoge. En nu ook gekomen in Nazareth. Daar is hij grootgebracht. Ook daar, in deze synagoge, preekt hij. Hij heeft eerst de boekrol van Jesaja ontvangen, daaruit gelezen en gaat het dan verklaren en begint zijn verklaring met deze woorden. Heden is deze schrift, dit schriftwoord, in uw oren vervuld. Welk schriftwoord dan? We hebben het samen gelezen. De Geest des Heren is op mij en daarom heeft hij mij gezalfd. Jesaja schrijft daarover. En de Heer Jezus zegt, dat ben ik. Die zalving rust op mij. Ik ben door God gezalfd. Geliefde, we weten uit het verdere van de prediking dat dat inderdaad zeer waar is. Een profeet, niet aangenaam in zijn land. Men wil hem van de stijl te werpen. Geliefden, de zaligmaker zegt het zelf. Ik ben de gezalfde. Met de Geest des Heren gezalfde. En dat betekent Christus ook gezalfde. Grieks woord, gezalfde, in het Grieks is Christus. In het Hebreeuws is het Messias, Messias, Christus gezalfde. Zalf, gemeente in het Oude Oosten, werd gebruikt tot genezing. Ik spreek nu over persoonlijk gebruik. Tot verfrissing. En als derde om een aangename geur te verspreiden. In de eredienst werd ook zalf gebruikt voor personen. Aaron en zijn zonen werden gezalfd. Voort ook de tenten der samenkomst, de ark daarin en alle andere voorwerpen, ook gezalfd met de heilige zalfolie. Een paar van hebben we ook samen opgezongen. Cassie. Voort ook mirre, olijfolie en andere specerijen. Bijzonder bedoeld tot het apart stellen van voorwerpen in de dienst des Heren en van personen. Dat is salving, waar we vanmiddag over spreken, niet voor dat persoonlijk gebruik, maar voor de eredienst. Als dan de tafel der toonbroden gezalfd werd, werd die tafel der toonbroden op zich niet anders, maar wel in een bijzondere dienst gesteld. Hier in het heilige dienst doen. Voorwerpen werden gezalfd en personen. Aaron, de hogepriester en zijn zonen. En voorts, we zullen het zo aanstonds horen ook in de geschiedenis van Israël, koningen en profeten. Nu zegt de Heer Jezus in de synagoge in de kerk van Nazareth, ik ben gezalfd met een heel bijzondere zalf. Niet dat mengsel van aloë, cassie en andere specerijen. Ik ben gezalfd met de Heilige Geest. God met God, door God gezalfd. Dat is het. God Zoon, God de Vader, met God de Geest gezalfd. En daarom wordt hij gezalfd, en dat is Christus genoemd. Dus tot dienst. Tot dienst. En ach, prachtig stuk wat we gelezen hebben. Waartoe hij dan gekomen is, wat dan zijn dienst betekent. Om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. En verslagenen heen te zenden in de vrijheid. Daartoe gezalfd. Om dat te doen tot die dienst. Dus de prediking van het woord aan armen. Aan armen uit genade en hulp ter verlossing tonen. Hij slaat een ziel van armen. Zalig zijn de armen van Christus. En die gebroken zijn van de hart. Te genezen. Hun ziel te genezen. Van die smart. Zonder God. Onverzoend. En de loslating van de gevangenen in de vrijheid van de kinderen Gods. En wat hoor ik daar al? Uit zijn eigen mond. Ten volle de dienst waartoe hij gezonden is. Prediken als een profeet. Genezen als die priester. Met dat ene geneesmiddel van zijn dierbaar bloed. En de koning die in de vrijheid zendt en bij de vrijheid bewaart. Hier stelt hij zichzelf voor in de kerk te Nazareth, de gezalfde zoon van God, tot de dienst geroepen om te prediken als een profeet, om lief te hebben als een priester, om te regeren als een koning. De Geest des Heeren is op mij. Hij verklaart zichzelf. En dat is zo schoon als hij zichzelf komt te verklaren in de schriften aan de ziel. Hier is uw God. Hier is uw God. Gezalfd met de Heilige Geest, geliefde. Hij zegt het. Nog één keer. Gezalfd met de Heilige Geest door God de Vader tot prediking. Tot offerande. Tot heerschappij. Geroepen gesteld tot profeet, priester, koning. En die zalving, ik moet verder, gemeente, en u loopt met mij op, toch? Die zalving is tweelei. De eerste zalving van de Zoon van God is geschied in de eeuwigheid. Wat betekent zalving? We gaan verder. Zalving betekent twee dingen, namelijk ten eerste aangewezen worden, apart gesteld worden, zoals je iemand aanwijst, jij bent het. Jij moet dat doen. Dan wordt die persoon als het ware van een grote groep mensen afgezonderd en tot die ene dienst apart gesteld, geroepen, geordineerd, zegt de catechismus. Dus dat is de eerste betekenis van zalving, aanwijzen. En dat is gebeurd in de eeuwigheid. Daar heeft de Vader de Zoon aangewezen. Om het offer te brengen. Om lief te hebben. Om te regeren. Om al datgene te doen waardoor God verheerlijkt. En zijn kerk gezadigd wordt. Dus dat is het eerste van de zalving. De aanwijzing, de apartstelling, de heiliging. Geschieden daar in de eeuwigheid. Daar heeft de Vader niet de Geest aangewezen, maar de Zoon. Om dat te doen. Dat betreft zijn godheid. Naar zijn godheid in de eeuwigheid dus al aangewezen. Dat is het eerste van de zalving. Door God de Vader is God de Zoon aangewezen in de eeuwigheid. Het tweede deel van de zalving geschiedt in de tijd. Daar is verschil tussen Gods geleerden. Wie ben ik? Nu ja, het evangelie beschrijft mij. Bij de Jordaan gedoopt, niet alleen met het water, Maar ook met de Heilige Geest als de duif zo neerdaalt op de Zoon des Mens. Het beeld van de Heilige Geest, dan geloof ik daar ook de God mens gezalfd. Maar nu zalving niet als aanwijzing, maar als bekwaammaking. Om nu dit werk ook te doen van die prediking, van die priesterdienst, van het koningschap. Niet alleen aangewezen, gij zult dat doen en gij zult dat zijn, maar nu ook bekwaam gemaakt. En dat ziet op zijn menselijke natuur. Maar God is bekwaam. Maar Gods Zoon is ook mens geworden. En aan zijn menselijke natuur moet hij bekwaam gemaakt worden om dat nu te doen. Dat betekent de Geest des Heren rust op mij, is op mij de eeuwigheid aangesteld. In de tijd bekwaam gemaakt, de God mens. Om profeet, priester en koning te zijn. Waarom wordt hij Christus? Dat is een gezalfde genoemd. Een genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is, daar in de eeuwigheid aangewezen. En met de Heilige Geest gezalfd. Bij de Jordaan. Om naar zijn menselijke natuur ook bekwaam te zijn. Tot het ontzaglijke werk om de zaligheid te verwerven, zijn Vader genoeg te doen. Daarom gezalfd. Maar waarom dit alles? Waarom heeft God de Vader zijn Zoon aangewezen? Waarom is hij gekomen in de volledige tijd? Waarom is hij mens geworden? Waarom werd de Heilige Geest bedouwd? Waarom? In het paradijs, geliefde. Het paradijs, dat weet u, is de mens gesteld, en zo zeggen we dat heel vaak, als kroon van de schepping. Als pronkstuk van de schepping, kroonjuweel, allemaal woorden om aan te duiden, het hoogste, waarom? De mens het hoogste in de schepping, waarom? Omdat hij naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen. Wat betekent dat? Naar het beeld en de gelijkenis van God. Dat iets van dat goddelijke wezen is afgedrukt in die mens. Adam in Eva. De mens beeld dragen. Dat moet u vanmiddag onthouden. Maar dat moet u altijd nog onthouden. Dat is de mens beeld dragen Gods. En opnieuw voel ik dat alle woorden tekort schieten. Om toch iets te mogen zeggen, wat betekent dat? Dat die mens daar, dat pronkstuk, die kroonjuweel, daar naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen, betekent dat hij iets heeft, iets hè, van dat kennen van de Vader. Kennis. Wat is kennis? God doorziet alle dingen. God weet alle dingen. En dan mocht ook die mens daar in het paradijs kennis hebben. Dat betekent inzicht, letterlijk inzicht. Alsof ik in uw hart kan zien. Zo mocht die mens in het hart van de Vader zien. Kennis, inzicht, heel letterlijk. Hij mocht in het wezen van de dingen schouwen. Van de dieren. En daarom kon Adam ook de naam geven. Die bij zo'n dier paste. Want hij doorzag dat dier in het wezen. En kon daar ook een wezenlijke naam geven. Hij had kennis. En zo is hij geweest. Een profeet. Want de profeet heeft kennis. En die kan dan ook met kennis van God en goddelijke zaken spreken. Dat is een profeet. Een echte tenminste. Die God kent. En ook zijn schepselen enige mate heeft leren kennen. En vanuit die kennis kon spreken. Dat is een profeet. En dat was nou die beelddrager, die mens in het paradijs. Met kennis van God. Met kennis van zaken. Zo zeggen we het ook. Niet van die lui die met een boekje zijn grootgebracht. Maar voor wie met eerbied gesproken God als het ware een open boek was. Zo kon hij over spreken, over God. En hij was als beelddrager ook getekend door de liefde des Zoons. Om die God die hij kende nu ook met zelfovergave lief te hebben. Dat was de mens in het paradijs. Ik ben er voor u en voor u alleen, Heer. De liefde des Zoons. De zelfovergave aan de Heer. Dat is de offergestalte. Beelddrager kennis. Gerechtigheid, dat is liefde tot God. En het derde was dienen. Dienen. Zo ook het beeld van de Geest te mogen vertonen. De mens een hoofd om God te kennen. Een hart om God lief te hebben. En een hand om God te dienen. Dat is beelddrager. Dat is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is wat wij ook wel noemen in het voetspoor van Calvijn. De mens als drievoudig ambtdrager. Ik spreek liever van beelddrager, dat is bijbelser. Maar het andere is ook goed hoor. Beelddrager. Iets van de Vader, de kennis, iets van de Zoon, de liefde. Iets van de Geest dat dienen. Zo stond die mens daar. Hij doorzag de dingen. Hij doorzag de dieren. Hij doorzag tot op zekere hoogte met alle eerbied zijn God. Godskennis. Zo kon hij ook met kennis over God spreken. Profeet. Hij moest God lief hebben. En God dienen. Zo was de mens het evenbeeld van God. Met profetisch bewustzijn. Met een priesterlijk hart. Met een koninklijke hand. Beelddrager van de drie-enige God. Een geliefde die mens is gevallen. En ik wilde wel dat wij samen vanmiddag daar nou eens een indruk van zouden mogen krijgen. Wat dat is uit zo'n heerlijk leven. De weerspiegeling van de deugden en de personen Gods. Uit zo'n grote hoogte van heerlijkheid te zijn gevallen. En dat moedwillig gedaan te hebben. Door het beeld van de duivel te gaan vertonen. Door voor hem te kiezen. Die gemene lage streken van hem te gaan beoefenen. En daar zijn de mensen, kinderen, Adam en Eva en hen het ganse mensenslag gevallen. Zo diep gevallen. Ze zijn nu zonder kennis, zonder liefde en zonder dienst. Kennis. Ja, heel vaag. En daarom al die godsdiensten. Omdat de ware kennis verloren is gegaan. Die liefde is geworden zelfliefde. Mens heeft zichzelf zo lief. En het derde, dienst. Ja, slaaf van de zonde is die geworden. Dienstknecht van de Satan, geliefde. Dat is gebeurd. En dan moet ik dat woord en dan mag ik dat woord weer noemen. En ook daarvan wilde ik wel. Dat we er samen mee op de knieën zouden mogen komen. Dat woord. En ik weet zeker. Al Gods kinderen springen op van vreugde. Buigen zich voorover in het stof. Ach, ze weten niet, maar één ding weten ze wel. Kan die klein krijgen? Kan die niet groot genoeg van opgeven? Ik kan er niet diep genoeg voor buigen. Welk woord bedoel ik dan? Maar God. Moet je weer om je heen kijken. Is in kerk met mensen. En dan denk je, maar God, wat bedoel ik? We hadden allemaal, ik zeg dat niet zomaar hoor. Allemaal in de hel kunnen liggen. Maar God. We zijn van God afgevallen. Daar had God ons kunnen laten liggen. Begrijp je dan? Hoe Paulus uitgeroepen heeft. Maar God. In zijn grote langmoedigheid en barmhartigheid. Maar God. In de stille eeuwigheid. Maar God. Heeft zijn zoon aangewezen, verordineerd. Zeg gezelfd. Ik heb mijn volk verkoren. Ga heen en red mijn volk. En predik het evangelie aan armen uit genade. Genees hun zielen van de smart. Leid ze uit de gevangenis. Aangewezen, God de Vader, de Zoon, aangewezen om zijn volk te verlossen en de Vader te verheerlijken. Maar God, echt waar, er zal toch een moment moeten komen dat je daarvoor door de knieën gaat. Maar God, in eeuwigheid, besloten, tot zaligheid. En zijn zoon ervoor overgaat. En dan is het naar Gods voorzienigheid dat er nog even voorbij gaan. Voordat in de volheid des tijds de zoon des mensen is gekomen. En al die eeuwen daarvoor, wat zijn dat voor eeuwen? Dat zijn eeuwen waarin God het mensengeslacht in stand heeft gehouden, bewaard heeft. Waarin zijn volk bijzonder apart is gesteld. Omdat uit haar de Messias, de gezalfde, de Christus zou voortkomen. Daar is die even door de prediking geweest van het heil dat zou komen in Christus. Daar is het geloof geboden. Geloof geboden, geloof in God. En daar is ook in de eredienst van Israël de komst van Christus niet alleen gepredikt. Maar ook voorafgebeeld, dat wil zeggen, voorbeelden zijn gegeven van de komende Christus, het lam, u weet het lam, wees heen naar Christus. Maar ook dat koperen wasvat daar in de voorhof, wees heen naar Christus, zijn bloedgerechtigheid die alleen de ziel reinigt. Oh, en die ark waar God troont als een verzoend God, wees heen naar de offerdienst van Christus, waardoor God alleen bevredigd is geworden. Alles sprak van de komende Christus, de gezalfde, de Messias. Zo zijn de eeuwen voorbij gegaan en dan in de volheid des tijds komt Hij. En wordt Hij mens, de eeuwige Zoon, door de geest verbonden met het vlees van Maria, de zaligmaker, is gekomen. En geliefde, nu versta ik het. Wat moest Hij doen? Waartoe is Hij gekomen? Ten eerste, ga nu even terug met mij naar het paradijs. De mens moest zijn een beelddrager. Weet u nog, met dat profetisch bewustzijn God kennen. Met dat priesterlijke hart God liefhebben. Met die koninklijke hand God dienen. Als de onderkoning in de schepping alles voor zijn God regeren. En regeren is dienen, hè? Regeren is dienen. Ja. Nu komt Hij. Om mens te zijn zoals God dat bedoelt. En zo komt Hij dus als die ware beelddrager. En Hij kent God. Door die zalving des geestes. Niet alleen als een goddelijke natuur. Hij is God, maar nu ook als een menselijke natuur. Krijgt Hij Gods kennis. Om met kennis van God te spreken. En met dat priestelijke hart om God lief te hebben. Al zijn geboden te volbrengen. Om met een koninklijke hand zijn volk te regeren. Zijn ellendige te regeren. Met wijsheid te regeren. Hij is een mens naar Gods beeld. Zo is Hij. Profeet, kennis, priester, liefde. Koning, dienst, gewachte. Maar ook het tweede. Dus mens zoals God het bedoelt. De drievoudige ambtsdrager, Calvijn. Beelddrager Gods. Gods woord spreekt daar zo over. Te zijn om God alles te geven. Zijn wet te volbrengen. Zijn hart vol te lieven. Om zo het eeuwige leven te ontvangen. Dat had hij zelf niet nodig. Dat kon hij weggeven. En als tweede. Om door diezelfde geest nu ook als profeet te prediken. En als priester zichzelf te offeren. En als een koning te regeren. En zo spreekt ook de catechismus over hem. aangesteld, verordineerd in de eeuwigheid, bekwaamd in de tijd door de geest die niet met mate, maar vol over hem is uitgegoten. En zo heeft hij geleefd als beelddrager God en als drievoudige ambtsdrager, gezalfd met de Heilige Geest. En zo is hij het land Israël doorgegaan. En hij heeft gepredikt als een echte profeet, gepredikt tot de armen. Dat zijn mensen die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Die met een Petrus door Gods genade tot hem zijn gevloden. En die het hebben uitgeroepen. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij, prediker, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Arme mens, die ontdekt zijn aan het leven buiten God. Hongeren en dorsten naar het woord des levens. En hij heeft ze gesproken. Hij is gezalfd, immers tot profeet, om met kennis te spreken over God en over de weg der zaligheid die God heeft uitgedacht. Daar is hij mee bekend gemaakt, daar kan hij over spreken, de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing. Die heeft hij volkomen in zijn prediking geopenbaard, dat is laten zien. En zo moeten wij hem horen, iedere zondag in de kerk. Zo aan zijn goddelijke lippen met eerbied gesproken hangen. Als hij spreekt, die enige en die hoogste leraar en profeet en herder van de kerk. Hij heeft de wil en de wens en de raad verborgen voor ons mensen ten volle geopenbaard. Kostelijke prediking, tot wie zullen wij anders heen gaan? En hij zegt het. Dat is evangelie. Verkiezende liefde is de bron van de zaligheid. En ik hoor hem daar, de gezalfde Zoon van God, bidden: Vader, ik dank u dat gij deze dingen verborgen hebt voor de wijze en verstandigen. En heb de kinderkunst de armen geopenbaard. Dat is het welbaar. God die verkiest en verwerpt, dat heeft Christus geleerd. Profeet oogst, willen wij beter weten? Nee, de verkiezende liefde des Vaders heeft hij gepredikt. Als die grote profeet voorgehouden de twee wegen, breed en smal, tot heerlijkheid dan wel tot verderf leidend. En hij heeft gepredikt voor wie hij gekomen is. De armen, de gevangenen, de blinden, de naakt, de verslagenen, de verbrijzelden, de verbrokenen van hart. Hij wijst ze aan. Zijn prediking zullen wij beter weten. Hij heeft de weg verklaard die hij, Christus, moet gaan om nou een volk zalig te maken. Dat hij moet sterven als een tarwegraan in de aarde moet komen, opdat hij zoveel vrucht zou voortbrengen. Hij heeft de weg van de offergang verklaard. Hij heeft ook de gang van zijn volk verklaard, want die moet ook sterven, ook als graan gezaaid worden, om eenmaal in onverderfelijkheid te worden opgewekt, geliefd. Zo heeft hij gepredikt de volle waarheid. Die heeft hij vernomen van de Vader. Hij heeft de leer des Vaders en de schoon des Vaders meegenomen om die verborgen wil te verkondigen aan mensenkinderen. En ook van de toekomst heeft hij gesproken. Hij. Over dat eeuwig wel en eeuwig wee. Eeuwig tandenknersel. Eeuwig vrolijke leer. Hij heeft het verkondigd. Die grote leraar van de kerk. Geliefd hem. Ik lees in het evangelie. Het volk ontzette zich. Het volk ontzette zich over zijn leer. En dan weet ik, die mensen die hem hoorden toen hij daar met macht en majesteit als een waarachtig van God gezonde profeet sprak. Ik weet dat die mensen zijn in meerderheid niet bekeerd geworden. Maar dit moet ik wel zeggen vanmiddag. Zij hebben zich ontzet over zijn leer. De vraag voor u, heb ik mij ooit in waarheid ontzet? Dat ik zeg, o God, wat een ontzettende woorden. Want dat moet toch gebeuren. Want dan wordt alles ontzet. Maar dan moet de Heer wel doortrekken. Maar dit alleen al, ontzette zich over zijn leer. Daartoe is hij gezalfd tot zo'n profeet, geliefde. Zo'n profeet. Ooit ontzet, en als dat niet gebeurt hier, dan zullen wij ons met een eeuwige ontzetting moeten ontzetten. Als we daar zullen zijn waar de worm in sterft en het vuur die dooft. Hij is gezalfd tot profeet. Alles geopenbaard. Met betrekking tot de verlossing van zijn kerk. Met kennis van zaken gesproken. De ware profeet. En wat hij gezegd heeft, dat heeft hij ook gedaan. En ook daartoe is hij gezalfd priester. Hij heeft die arme mensen die daar liepen. Hoe word ik bij God verzoend? Die heeft hij gepredikt. Het evangelie. Maar hij heeft het niet alleen gezegd. Hij heeft het ook gedaan. Te genezen de gebrokenen van hart. Die armen die de leegheid buiten God hebben beseft. Dat zijn verbrokenen die onder de schuld verloren moesten gaan. Maar die nu in het dodenstijdsgewricht een borg hebben geschonken krijgen. Een borg waarmee ze eeuwig op de knieën zullen komen. Zo groot. Zulk een grote liefde geopenbaard. Ach. Er wordt gezegd, daar zal ik eeuwig van zingen, geloof het wel. Maar je zou er ook eeuwig, eeuwig van kunnen zwijgen. In stilte en verwondering. Zij hebben een medicijn gehad. Wat voor medicijn? De medicijnmeester zelf. Die gezegende persoon, Immanuel, zelf ontvangen. In het uur der liefde, als wat? Als een lam dat geslacht is. En zo is hij priester geweest. Priester lam geworden. En een lam dat geofferd is zichzelf. Geofferd heeft voor God. Weet u wat armen van geest en gebroken voor een hart roepen? Ik zou wel bekeerd willen worden. Jazeker, dat zullen ze ook vast geroepen hebben. Maar toen toch het oog ontsloten werd voor dat ene middel. Voor die priester die lam is geworden. Toen was er nog maar één schreeuw. Geef mij Jezus. Eén zucht niet, o Jezus, dan uw bloed. Geef voldoening aan het gemoed. Deze priester. Er staat bij enige priester hoor. En dan zeggen ze wel eens. Dat vind ik zo jammer. Ik begrijp dat niet. Ik moet het u ook maar zeggen. Dan zeggen ze wel eens. Oh, dit of dat is zo scherp. Ik wat scherp. Wat scherp. Als je zegt dat bij Baal niet te vinden is, vindt u dat scherp? Nee, dat vind ik niet scherp. En als je zegt dat bij Versie niet te vinden is, ja, dat ligt toch anders. Hè? Waarom ligt dat anders? Dat is toch ook Christus niet? Is dat toch enige offerande? Een andere offerande is er niet. Een andere grond bestaat ook niet. Is dat scherp? Nee. Dat is God verheerlijken. Dat we nou nooit iets anders kunnen aanwijzen dan wat het is. De gekruisigde Zoon van God. Dat is de enige spijze tot het eeuwige leven. Dat is het enige middel tot genezing van een dood, arme, doodzieke, dodelijke ziel. Met de offerande van zijn lichaam verlost heeft. Het is Golgotha. Waar de bloedende borg heeft gehangen. Waar de toren Gods over hem is uitgestort geworden. En daar... Daar heeft hij de toren van God geblust. Dat is ten volle die toren ondergaan. Daar is dat geneesmiddel bereid. Christus die onder de toren Gods is geweest. Die alleen kan mijn zaligmaker zijn. Want in hem is Gods toren uitgeblust. In de vereniging met hem alleen weet ik dat mijn zonden voor eeuwig zijn weggedaan en weggeworpen. Offer gebracht als een priester, hè? Maar dan zichzelf geofferd. Geheel verteerd op het altaar van Golgotha. Geen ander offer dan deze Zoon van God. En zijn gerechtigheid. Dat is de zalving. In de eeuwigheid aangewezen als Gods Zoon. Om verlosser Goël te zijn. De tijd gezalfd met de Heilige Geest. Om ook naar zijn menselijke natuur in staat te zijn het beeld Gods te vertonen. En ook verlossen van zijn volk te zijn. De prediking van het evangelie voor de armen. En in het bereiden van het medicijn voor de gebrokenen van hart om hen te genezen. Niet de kwaal op het licht te genezen. Met wat godsdienst en wat gehoord en gezien en gevoeld. Maar met het enige offer dat Christus zelf is. Het lam moet ik hebben. Buiten het lam geen leven. En die nu ook als priester niet alleen offert. Maar ook bidt. Voor zijn kerk. Maar die kunnen zichzelf niet bij Christus brengen. Die kunnen zichzelf bij Christus niet bewaren. Als hij er niet is, dan is alles donker. Dood. Ook met de voorbidding steeds weer tussen te treden. Bij de Vader. Als er weer een aan het zwerven is buiten Vader, haal hem terug. Ik heb hem gekocht met mijn dierbaar bloed. Als er een weer de hand heeft gereikt. Heere, hou die hand af. Ik bid u. Ik heb voor hem betaald. En als er een weer de zonde nabandelt, Heere, breek zijn beentjes. Of hij dat de zonde niet verder gaat, ik heb voor hem betaald. Dat is priesterlijke voorbidding. Dan bidt hij voor de gebroken benen, de afgesneden gangen van zijn kinderen, als ze weer afdwalen. En zegen als priester. Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, geliefde. En zo heeft Christus gepredikt als profeet, geofferd als priester. En het derde, als een koning ook zijn volk bij de verworven verlossing bewaart. Dat heeft hij gedaan, dat zal hij blijven doen. Hij is ook koning, hij regeert over alles. Maar in bijzonder over zijn kerk, geliefde. Over zijn kerk, om die te bewaren en te beschutten bij de verlossing die is verworven. Om ze voor een dodelijke val te bewaren, want dat volk is zichzelf niet toebetrouwd. En als er geen koning was om hen te bewaren, ze zouden met al de weldaden of weer even verloren gaan. Maar een koning die regeert, de woord en geest, zijn volk bij de weg bewaart. Dan gaat het woord zomaar open. En die ziel die zo even nog in de banden voortliep. Hij mag het uitroepen, de banden zijn geslaagd. Die nog even buiten hoop en buiten alles stond. Maar weer geloven dat God hem van hem af weet. De woord, dan gaat het open en geest. Dan wordt het krachtig waar in de ziel. Dan wenst het ook niets meer dan dat lam. Gedurig maar te genieten, te benodigen buiten Jezus is geleden. Hij bewaakt ze als een koning bij de verlossing. De strijd tegen de duivel, die kunnen ze zelf geen ogenblik. Hij strijdt. Hij heeft de duivel gebonden. En tegen de zonde, die zijn aan het kruis genageld. En de wereld, die heeft Christus overwonnen. En zo bewaart hij zijn kerk bij de verworven verlossing. En niemand rukt de mijne uit mijn hand. Geliefde deze koning. Deze profeet. Deze priester. Is hij uw koning? Uw profeet, uw priester. Koning, gezalfd, zoals de psalmist ervan zingt. Zullen we samen ook proberen? Psalm 89 en dan van het 9e en het 10e vers. Psalm 89 en daar van het 9e gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevatte wat er verder volgt. 9 en 10 van Psalm 89. uit de gezalfden, de kinderen van de gezalfde. Waarom wordt gij een christen genaamd? Voor het eerst werden zij, Gods kinderen zo genoemd, in Antiochië. Daar was het een verachtelijke naam van een verachtelijke sekte, christen. Maar het is een erenaam, want zij delen, en daarom moeten ze zo genoemd worden, zij delen in de zalving van Christus. En gemeente, mag ik u verzoeken vanmiddag weer met nadruk die catechismus te lezen, met nadruk die woorden te spellen, ook de volgorde goed in acht te nemen. Wat staat daar? Ik mag het u kort samenvatten. Wat staat er? Wat betekent nou dat je een christen bent? Dan zegt de catechisme: door het geloof. Door het geloof. Een lidmaat van Christus. Door het geloof. Er zijn zoveel soorten geloof. We moeten altijd weer onderscheiden. Dat weet u wel. Separeren. De dwaze maagden die dachten ook wel te kunnen sterven. Ze stonden er voor eeuwig buiten. En niemand die het gezien had. Dwaze maagden. Zoveel soorten geloof. Maar dat ware geloof, dat doet één ding. Dat verbindt met Christus. En dan ben ik lidmaat, deel van het lichaam. Lidmaat van Christus. Buiten de vereniging met de Zoon van God. Kan ik die geest niet ontvangen. Dat is die volgorde. Dat is de catechisme zuiver. Door het geloven lidmaat van Christus en alzo, zo en niet daar buitenom, dat kan nooit, en alzo zijn er zalving deelachtig. Dat is delend in zijn zalving. En zo hebben wij vanmiddag gezongen, Psalm 133. U dacht misschien, waarom zingen we dat nou? Ik kan een betere zondag bedenken. Nee. Want wat er staat, dat is zo waar. En daar nou kennis aan te krijgen. Zo wil het verstaan. Ik zie die hoge priester, hij heeft zich voorgesteld. In Lucas 4. De geest des Heren is op mij. Rust op mij. Ik ben gezalfd. En hij is die grote hoge priester die zichzelf geofferd heeft. En kijk eens, wat doet hij zelf? Die valt zo over zijn baard heen. En over zijn klederen heen, tot op zo'n van zijn kleed, die zelfs die druipt zomaar door. Wat wil dat zeggen? Het hoofd, dat is Christus gezalfd. Maar ook zijn lichaam, dat is zijn kerk. Zijn kerk deelt ook in die zalving. En dan zijn er hier misschien die ook laag op de grond zitten. Maar dan komt hij zelf ook hoor, bij de kleder zo. Ze hebben misschien wel gedacht, ik zal daar wel nooit in delen. Ik ben zo klein, God zal van mij wel niet weten. Maar ook de kleder zo, niet alleen de baard. Alles. Het druipt, het is zalf, het is olie. Die wordt steeds weer ververst. Want die geest wordt steeds weer voortdurend uitgebracht door de Vader en de Zoon. Altijd maar gaat die geest. Gaat die uit, de Vader en de Zoon. Zo verlaat hij, overgiet hij Christus en zijn kerk. Soms duurt het wel eens een tijd. Waar blijft toch die zalving? Loop je weer met de ziel onder je arm door het leven. Dan komt het zomaar. Dan is die naam weer als een olie die uitvloeit. Dan kan een mens weer geloven door alles heen zien. Ik weet mijn verlosse leven. En een andere keer als die zalving ontbreekt. Ik ben aan het hinken en het zinken niet een ogenblik geleden. Maar daarom en daarom alleen een christen. Omdat ik als lidmaat van Christus en anders nooit deel in zijn zalving bediend word met zijn geest. De geest van Christus, ook mijn geest, waardoor ik ook mag zijn een profeet, een priester en een koning. Een profeet om zijn naam te belijden. Profeet, priester, koning. Ambtsdrager, beelddrager. Om voor iets van het oorspronkelijke leven in het paradijs te mogen kennen. Kennis van God. En zo zijn naam belijden. Omdat hij verklaard is in je hart. Omdat de liefde Gods verheerlijk is. Over God te kunnen spreken. God is liefde. En hij heet mij lief met een eeuwige liefde. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo kun je dan spreken, wel eens. Moet de Heer ook weer opening voor geven, hoor. Wie God is gewacht. Voor deze man, deze vrouw. Een echte zalf, dat ruik je. Er wordt een goede geur van Christus verspreid. Goed van de Heere spreken. Zul je doen, volk? Goed van de Heere. Van uzelf is niks te melden. Dat is alleen maar dood. Zul je goed van de Heere spreken? En als je goed van hem spreekt, dan ga je die naam voorhouden. Om anderen te vermanen buiten die naam aan woord te zoeken. Om in die naam alles te hebben. Om het volk te vermanen. Geen andere gronden meer aan te houden. Om ook in die naam dat volk te vertroosten. En anderen nog eens op te wekken. Zijn naam beleiden als een profeet. En als een priester die jezelf aan hem te offeren. Staat niet te offeren. Zo, er zijn mensen die moeten offer zijn. Die moeten kaag zijn. Die denken dat dat God zit is. Dat ze zich overal voorover hebben. Het sloofje om zo te zeggen. Nee, hem te offeren staat er voor hem. En voor hem te zijn. Dan is er nooit iets te veel geweest. En dan is het altijd te kort geweest. Dat weet ik wel. Nooit iets te veel. De liefde van Christus drinkt dat. Die mogen wel eens gebed hebben. Voor hen die nog buiten staan. Ook voor volk en overheid. Die mogen nog wel eens zegenen. Die u vervolgen en vervloeken. Geliefde volk is dus profeet. Mogen iets van die naam zeggen. Zoveel ze er kennis aan hebben gekregen. Een offer zijn. Offertje zijn. Priester, offertje zijn. Dus straks één groot offer voor God te zijn. En koning. Met een vrije, dat is een gereinigde, door het bloed van Christus gereinigde conscientie geweten. Steeds weer dat geweten reinigen. Was en reinig mijn gemoed. Tegen de zonde strijden. Ten bloede toe tegenstaan. Door de genade Gods die in u is. En al wat u ontbreekt, hij schenkt het zo gij het smeekt. Smeekt u nog wel eens? En regeren tegen de zonde, de lusten, de begeerte, om die eronder te krijgen en onder te houden. En de duivel, hoe moet dat dan? Als hij weer gaat fluisteren van binnen, dan zegt daar Abrakel, vlucht maar naar Gods kind hoor. Zoek daar maar een weinig op je verhaal te komen. Of vlucht in het woord, vlucht in de gebeden tot God, maar vlucht. Zo moet je bestrijden. Zing een psalm, open het woord, de duivel bestrijden. Gods kind, die deelt in de zalving als lidmaat van Christus, om zijn naam te beleiden, om een offertje als priester te mogen zijn, om als koning te mogen regeren, hier nog te delen. Profetisch de mond te mogen zijn van de Heer, een priesterlijk hart om te dragen, een koninklijke hand te mogen hebben in het paradijs. Ons alles ontvangen. In Christus bij vernieuwing geschonken. Om het daar in de gewesten van eeuwige heerlijkheid. Volmaakt te mogen ontvangen. De deugden Gods te mogen verheerlijken. Beelddrager te zijn. Voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als een koning met Christus te regeren. Als een priester te dienen in zijn tempel. En als een profeet op verhoogde toon te mogen spreken van God. God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter Heer. Amen. Laten wij eindigen. Heren, dat woord komt ons wel eens moeizaam van de lippen, u weet het, eindigen. Ach, maar voor de kerk eindigt het niet. Voor de kerk mag het hier eindigen, dat is een vreugde dat hier niet altijd doorgaat. Want het is hier maar menigmaal voortslepen op de weg. Heren, gedenk ons, we hebben het woord gehoord, we zeggen het zo vaak en we prijzen onszelf gelukkig dat we het nog mogen horen. We prijzen onszelf straks als de meest ongelukkige het gehoord te hebben en het niet te hebben gedaan. Bewaar ons daarvoor. En wil de naam van die persoon, Jezus, en de naam van die grote ambtsdrager Christus, toepassen in ons aller hart en leven. Ook in de week die voor ons ligt. Om Jezus wil. Amen. En nu het laatste, dat hoort ook bij de grote gezalfde en de kleine gezalfden, de smaadheid. Maar houdt die voor vreugde, de smaadheid van de gezalfde en de gezalfden. Psalm 89, vers 20. Zegene u en behoede u. De Heere, u zijn aangezicht over u lichten En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.